Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 130, vers 1. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Psalm 130, vers 1. Na de wetslezing zingen we zonder nadere aankondiging van de 119e psalm, waarvan het 41ste en het 44ste vers. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. En vers 44, ze hebben mij bij kans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achten. Psalm 119, vers 41 en 44. Maar verontmoedigen wij ons nu allereerst onder de wet Gods. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult er geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen het onder op de aarde is, nog van hetgeen het in de water onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat. Van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus van de woorden van zijn vader al dus samen, u zult liefhebben de Heere uw God. Met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben, iemand zoals u zelf bent. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Ons bidden. Ja, Heere, Heere, zo mochten wij het zingen met die woorden van die aloude psalm, hoe ingewikkeld het leven van ons kan zijn. En dat wij in de gang van ons leven zelfs kunnen bezwijken. En dan weet u, heren, beter dan wij zelf weten hoe het ons te moede is. Maar juist in deze lijdenstijd, heren, worden wij niet alleen bepaald bij de zorgen en de noden van onszelf, maar mogen wij zien op uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. En heren, zo mochten we ook zingen dat uw trouw hetgene is wat ons behoudt. En dat geldt heel in het bijzonder van uw lieve Zoon, dat u hem de weg gezonden hebt van kribbe naar kruis en dat u hem op die weg behouden hebt. En dat u in zijn sterven een ja-woord hebt gegeven op die derde dag, dat hij is opgestaan en leeft. En zo, heren, zo wil u toch ook altijd weer naar ons omzien. Wij zijn van die mensen die ieder ogenblik tot hinken en zinken gereed zijn. Vandaag kan het mooi zijn en morgen kan er duisternis in ons hart opdoemen. En u kent, heren, alle variaties veel beter dan wij zelf kennen. En geef dan, heren, dat u ook aan ons bewijst dat uw trouw het is die ons bewaart. Want, heren, het ligt toch alles in uw hand. Wij kunnen alles verzondigen en vergooien. En dat doen wij dan ook heel geregeld. En daarom komen wij ook altijd, heren, voor uw heilig aangezicht, onder de belijdenis van onze zonde en onze schuld. Want u weet, heren, hoe dat het was in de afgelopen week. U weet, heren, hoe ons leven eruit ziet, hoe dat ons hart klopt. En daarom bidden we, heren, doe niet met ons naar onze zonde. Vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in de Zoon uw liefde. O Heere, kom dan. Kom dan, want u hebt ons toch tezamen geroepen, hier in dit huis van gebed, verbonden met allen die met ons verbonden zijn in deze moderne tijd. En u kent ze, Heere, één voor één in die stille huiskamers. En u kent ook ons. En Heere, we hebben het zo nodig dat u overkomt en dat u spreekt. Dat u uw woord opent en ons doet horen wat het onze zaligheid dienen moet. Kom, Heere, en spreek en zend uw Heilige Geest, opdat uw woord niet alleen klinken binnen de muren van dit bedehuis of in die stille huiskamers, maar dat het ook gelegd mag worden in onze harten, zodat we het met ons om mogen dragen en het ons nog mag worden tot een dagelijks voedsel. Zo zit het alles op u. Heere, zie ons aan in de Zoon uw liefde. Zo bidden we dat ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. In wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, mogen we elkaar uit de Bijbel lezen. En wij lezen het vierde lied van de Knecht des Heeren, Jesaja 52, vers 13. Tot en met het slot van Jesaja 53. Ik noem Jesaja 52 vers 13 en volgende. Daar staat, zie, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij, aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Pardon. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij is hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen, en machtige zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Amen. Gemeente, we willen met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 38e psalm en daarvan het 7e als ook het 8e vers. Mijn ontstoken ingewanden doen mijn branden en voor elk verachtelijk zijn. En vers 8, uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. Psalm 38 vers 7 en 8. Maar vooraf nog enkele mededelingen namens uw kerkraad. De inzameling der gaven, de eerste rondgang is voor de diaconie en de tweede rondgang is voor de kerk. En wij bevelen u deze samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk van harte bij u aan. Dan de diensten van komende zondag 30 maart. Om 9:30 hoop door voor te gaan proponent van Kralingen uit Ridderkerk. En om 6:30 uw eigen predikant dominee Van Dalen. Al dus de mededelingen. Laten we elkaar zingen, psalm 38, de aangegeven versen. tekst voor de prediking vindt u in Jesaja 53 en dan van het tweede gedeelte van het zesde vers. Daar staat: maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Gemeente, we hebben met elkaar het vierde lied van de knecht des Heren gelezen. Jesaja 53. En ik denk dat velen het ook als het bekendste hoofdstuk uit het Oude Testament kennen. Sprekend over de verhoging en over het lijden van de knecht des Heren. En het is opmerkelijk dat in dit machtig rijke lied de knecht zelf zijn stem niet verheft. Wat gezegd wordt over zijn lijden, dat hij als een lam ter slachting geleid wordt, als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, dat hij zijn mond niet opendeed. Het geldt ook voor dit lied. Er zijn slechts twee sprekers in Jesaja 53. Allereerst de Heere God, want de Godspraak opent en sluit deze psalm, want zo mogen we Jesaja 53 wel noemen. En vervolgens horen wij van een wij-figuur. Iemand die altijd in het meervoud spreekt. En dat begint ook al direct bij die vraag: wie heeft onze prediking geloofd? En gemeente, dat is van alle tijden her een heel indringende vraag. Wie heeft de prediking van het woord geloofd? En zo klinkt het ook vanmorgen onder ons. Wie heeft de prediking geloofd? Die prediking, om het met de woorden van vers 10 te zeggen, dat het behaagde de Heere om die knecht te verbrijzelen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Wie heeft de prediking geloofd dat het welbehagen Gods voortgang heeft in de verbrijzeling van deze knecht? En gemeente, wij willen dat vanmorgen overdenken aan de hand van drie gedachten die ons worden aangereikt door ons tekstwoord. De Heere heeft alle ongerechtigheid van ons op hem doen aanlopen. En dan willen we stilstaan bij de ongerechtigheid bij de ander. En vervolgens willen we stilstaan bij de ongerechtigheid bij onszelf. En tenslotte bij de ongerechtigheid bij de knecht. Dus de ongerechtigheid bij de ander, bij onszelf en bij de knecht. Nou, die ongerechtigheid bij de ander, daarvan legt Jesaja 53 op indrukwekkende wijze getuigenis af. Want over die knecht worden twee dingen gezegd die de eenzaamheid en de verlatenheid van deze mens ten volle uitdrukken. Hij was ziek. Hij wordt genoemd een man van smarten en ziekte verzoekt hem. En het tweede wat van hem gezegd is, hij wordt veracht. Zo erg dat een ieder zijn gezicht verbergt als hij of zij hem ziet. Ziekte en verachting. Twee ingrediënten van verlatenheid en verlorenheid. En dat van den beginnen. Want in vers 2 horen we als het ware zijn geboortegeschiedenis. Als een reisje, als een wortel, opgeschoten uit dorre aarde. En hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem zagen. En zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Deze knecht des Heren wordt geschilderd als een onooglijk mannetje, geplaagd door ziekte en verstoting zijn leven lang. En zo is het oordeel. De ongerechtigheid bij de ander. Zoals die wijfiguur tegen de man van Sparta aankeek. Zo wordt in het algemeen tegen anderen aangekeken. Want u weet dat in het Oude Testament het verband tussen ziekte en zonde heel sterk was en heel scherp lag. Ziekte en zonde, verstoting en ongerechtigheid lagen zo versmolten dat niemand eraan twijfelde. Dit is een geplaagde, dit is een geslagene door God. En u en ik, wij kennen dit verband tussen zonde en ziekte als het klassieke orthodoxe antwoord. Want rondom ziekte en nood wordt al snel verwezen naar het handelen Gods. We kennen het van de vrienden van Job. In hun bijstand bleken zij ver af te staan, omdat het hen onmogelijk scheen om zoveel plagen zoals Job die heeft ontvangen, om zoveel plagen te hebben, zonder dat je daar God redenen voor gegeven hebt. Zoveel leed moet wel in verband staan met. En we weten hoe dat het door ziekte geplaagde daardoor nog verder op zichzelf teruggeworpen is. Job zat alleen op de mestvaalt en krabde zijn zweer. Men heeft de man van smart uit Jesaja 53 wel getekend als een melaatse, vanwege het sterke accent op ziekte en eenzaamheid, op nood en verstoting. Deze man van smart, deze knecht des Heren, is onooglijk, onaanzienlijk, door ziekte getekend, door gebrek gestempeld. En de conclusie is even helder als onbarmhartig. Dit alles is vanwege de ongerechtigheid. Want u en ik, wij mensen hebben een goed ontwikkeld vermogen om de ongerechtigheid bij de ander te zien. Wij zijn heel scherp van blik en ook precies van gehoor wanneer het gaat om de misdragingen van een ander. We hebben ook vanmorgen de wet gehoord. En de scherpste luisteraars kunnen met hun hart de vinger leggen op de zere plek bij anderen. Want er is ongerechtigheid in overvloed. Legio zijn de manieren om God en zijn woord op de tweede plaats te zetten, aan de kant te schuiven, om zelf vooraan te staan. En er is altijd wel iets in deze wereld wat de aandacht vraagt, zodat wij God en zijn woord even parkeren voor de begeerte van ons hart. De gemeente, hoeveel zijn er niet die in onmin leven? Mensen die hun leven laten bepalen door nijd en haat. Mensen die zoveel dingen in hun hart optasten, dat ze haast niet meer met een ander door één deur kunnen. En wat brengt dat ons allemaal? Narigheid. En mensen komen in de eenzaamheid. En er is zoveel leed en er zijn zoveel zorgen. We horen het heel vaak. Kinderen misbruikt, mensen mishandeld, lichamelijk of geestelijk. Domheid en kwaadaardigheid, jaloersheid, rommelzucht, noem maar op. En de ongerechtigheid bij de ander wordt heel scherp waargenomen. We hebben allemaal dat inzicht van de ongerechtigheid bij de ander. Ik denk dat de kinderen ook wel die profetie kennen van Nathan. Nathan was een profeet en die kwam bij koning David. En dan vertelt hij hem een verhaal. Een vertelling over twee mannen en over één lam. Een rijk man en een arm man. En de arme man, dat had een lammetje en dat was hem als een dochter. Hij had het gekocht en gevoed en grootgebracht, te midden van al zijn kinderen. Het lammetje at van zijn bord, sliep in zijn bed. Een bijzondere genegenheid. Het beestje deelde eigenlijk in alles, net alsof het een dochter was. Zoals je ook vandaag de dag nog wel mensen ziet, die een hond of een kat behandelen als een kind. Grote genegenheid en liefde. Maar het werd vreed verstoord. De rijke man, die zeer veel schapen en runderen had, kreeg bezoek en wilde hem, zoals de gastvrijheid gebiedt, hem een maaltijd voorzetten. Maar de rijke man had er helemaal geen zin in om een van zijn schapen of runderen te slachten. En hij nam dat lammetje van die armen. Dat is het verhaal wat Nathan vertelde. En koning David, die hoort dat. En hij wordt heel erg boos. En dat is toch wel al te begrijpelijk. Want de ongerechtigheid ligt er toch duimen dik bovenop. Hier is geen excuus voor te vinden. Hier pas slechts verontwaardiging. Deze minnedaad moet gestraft worden. En koning David ziet heel scherp de ongerechtigheid bij de ander. Zoals ik ze bij u ziet en u ziet ze bij mij. Helder staat het voor de geest. Het verkeerde in het hart. Het verkeerde in de daad van die ander. En kinderen, die David werd zo boos. Hij zegt, die rijke man is een kind des doods. Met andere woorden, daar moet een einde aan komen. En hij zegt ook, dat lammetje, dat moet viervoudig teruggegeven worden. Want die rijke dacht alleen maar aan zichzelf en had geen medelijden. En zo zien we dat de ongerechtigheid en de onbarmhartigheid hand in hand gaan. Als er geen barmhartigheid is, moet je maar denken en zien dat er ook geen recht is. En de profeet Nathan reageert op dat oordeel van koning David. En hij zegt, ja maar koning David, jij bent die man. En dat is een hele schok voor David. Want de moord op Uria komt aan het licht. En het overspel met Batseba blijft dus niet onopgemerkt. En de beschuldiging is ook niet voor tweeënlei uitleg vatbaar. Jij bent die man. En dat is een schok voor koning David. En dan zijn we toe bij het tweede punt. En de toepassing is natuurlijk, is dat nou ook een schok voor ons? Dat je op kan winden over het onrecht van een ander, totdat iemand je de spiegel voorhoudt en zegt, heb je wel door dat je het over jezelf hebt? Is het een schok voor ons? Als ik eerlijk ben, ik denk het niet. Want wat Nathan van Gods wegen aan David kenbaar maakt, is voor ons niet anders dan de ongerechtigheid bij een ander, in dit geval David. En het profetische woord, jij bent die man, wordt dan ook maar al te vaak begeleid door verontwaardiging. Maar de kinderen kennen toch ook dat woord van de Heer Jezus over die balk en die splinter. Ze zijn omgekeerd evenredig aan onze opmerkingsgaven. De splinter bij de ander ontgaat ons niet. Zelfs het kleinste splintertje wordt opgemerkt. Maar voor de balk in onze eigen oog zijn wij maar al te gemakkelijk stekenblind. En wat voor de ander helder en duidelijk is, is voor onszelf een raadsel. Want het maakt een groot verschil te zeggen, jij bent die man, of dat je getuigen moet, ik ben die mens. Ik ben die mens. Dan is er geen verontwaardiging en geen verbijstering, maar dan is het schrik en ontzetting. Ik ben die mens. Dan is er verslagenheid en inkeer. Nathan, als mond van God, vertelt David, jij hebt het in het verborgene gedaan. Maar ik zal deze daad doen voor heel Israël en voor de zon. Al die stiekeme dingen, waarvan wij hopen dat anderen het niet weten. Als de Heer in je leven komt, dan zegt hij, ik breng het aan het licht. En zo kan het naar ons toe komen. Dat is heel ontdekkend om dingen in je leven op te merken, waarvan je denkt, ik ben toch blij dat de anderen dat niet weten. Een stroom van ongerechtigheden, kent u misschien wel Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Ik heb dat jarenlang op catechisatie laten zingen als de psalm waarvan ik denk, als je dat snapt, dan heb je al heel wat in je bagage. En ik vroeg eens aan een van de catechisanten, nou, een stroom van ongerechtigheden. Snap je dat eigenlijk wel? En weet je wat hij toen zei? Ja, dominee, ik snap dat best wel. En ik kan er best een paar noemen. Maar ik praat er liever niet over. Snap je dat? Dat kunnen we bijvallen, toch? Het is heus niet zo eenvoudig om die kennis te vergaren. Die ontdekkende kennis. Ik ben die mens. En u weet, ongerechtigheid, onbarmhartigheid en duisternis staan niet los van elkaar. Want het kwade zoekt het verborgene. En het is nu de werking van het evangelie dat de Heer Jezus met de 10 vingers van de wet de ongerechtigheid en de onbarmhartigheid aanwijst. Niemand spreekt zo ontdekkend als de Heer Jezus Christus. Denkt u maar aan die geschiedenis bij de bron, Johannes 4, bij die Samaritaanse vrouw. En het gesprek bij die bron, dat gaat dan over levend water. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, ga heen, roep uw man en kom terug. En dan antwoordt deze vrouw, ik heb geen man. En dan zegt Jezus, ja, dat heb je nou precies goed gezegd. Want je hebt 5 mannen gehad en de man die je nu hebt is je man niet. Dat is ontdekkende kennis. Ik ben die mens. Gemeente, hiervan geeft Jesaja 53 nu getuigenis. Nadat wij hebben hem niet geacht, klinkt het veelvuldige woordje onze. Niet enkel wie heeft onze prediking geloofd, als vertolking van het evangelie dat de knecht des Heren door de Heere God verhoogd, verheven en zeer hoog zal zijn. Nee, juist deze ontdekkende kennis, we lezen het in vers 4, onze ziekte en onze smarten. In vers 5, onze overtredingen en onze ongerechtigheden. En dit gaat door in vers 6, wij dwaalden allen als schapen en wij keren ons in ieder naar zijn weg, onze aller ongerechtigheid. Die mens, die spreekt in wij en ons, maakt het ons wel duidelijk. Deze mens is ontdekt aan zijn eigen ongerechtigheid. En wat betekent dat? U kent toch Psalm 130, we hebben er een versie van gezongen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer en gade slaan, ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Het is een zegen. Wanneer deze ontdekkende kennis ons deel is, ik ben die mens. En het evangelie gaat niet buiten deze ontdekkende kennis om te weten, heel concreet in je eigen leven, ik ben die mens. Dan komt het eigen leven in het licht van Gods woord. Dan komt het eigen bestaan in het licht van Gods wet. En dan komt het besef, ik mens, met al mijn ongerechtigheid, ik leef voor Gods heilig aangezicht. En het evangelie kan niet buiten deze ontdekkende kennis om. U zal de troost van het evangelie niet begrijpen buiten dit ontdekkende. Onze ziekten, onze smarten, onze overtredingen, onze ongerechtigheden. Ik denk dat de kinderen toch ook al wel die vraag kennen van de Heidelberger. Waaruit kent gij uw ellende? Antwoord, uit de wet van God. Dan zijn we bij het derde punt. Want we hebben wel door dat deze ellendekennis voor ons nog geen evangelie is. Want daarvoor is verwondering nodig. De ongerechtigheid is niet alleen bij de ander. En de ongerechtigheid is niet alleen bij ons. Maar de ongerechtigheid is ook op Christus. En dan is er in die belijdenis, ik ben die mens, de troost, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wie heeft onze prediking geloofd? De Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En wie heeft geloofd? Dat deze man van smarten, dat onogelijke mannetje om het zo te zeggen, dat die nou Gods raad uitvoert. Wie heeft geloofd dat in deze onaantrekkelijke en ontoonbare mens die iedereen links liet liggen, het welbehagen van God openbaar komt? Wij kunnen ons slechts verwonderen. De knecht zelf komt niet zelf aan het woord in dit hoofdstuk. Maar zijn leven wordt in Jesaja 53 getekend naar de belijdenis. Want onze geloofsbelijdenis heeft grote overeenkomst met Jesaja 53. Onze Heer Jezus Christus is geboren. En wat is het getuigenis aangaande de onbekende knecht des Heren? Hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit dorre aarde. En dat is de typering van zijn geboorte. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem begeerd hebben, geschonden bij de geboorte. En dan ben je voor het leven getekend. We hebben het gelezen in vers 14 van Jesaja 52. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand. En zijn gedaante meer als van andere mensen. Wat een schrikbarend beeld. Je kijkt iemand aan. En je schrikt. Je ziet iemand lopen. En je bent verbijsterd. Want niet alleen zijn geboorte wordt ons verteld. Wij achten hem geplaagd. Van God geslagen. En verdrukt. Met andere woorden. Die man hoort niet bij ons. Nee, daar hebben wij gelukkig niets mee van doen. Maar ook zijn lijden en sterven. Ook zijn begrafenis wordt hier verteld. We lezen het in vers 8 en 9. Het is duidelijk dat in die versen het niet gaat over ziekte, maar over slagen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En van ouds is dan verwezen naar Jeremia 11, vers 19. Waar de profeet spreekt over een samenzwering tegen hem. Ik was als een lam, als een os die geleid wordt om te slachten. Gemeente, hier ligt nu het unieke van Jesaja 53. Nergens elders in het Oude Testament klinkt: de Heere heeft alle ongerechtigheid van ons op hem doen aanlopen. Dat is een uniek getuigenis. En dit getuigenis is een bijzondere uitwerking van het offer. Want de verzoening door plaatsvervanging is een heel oude en bekende gedachte. Wanneer een mens een schuldoffer brengt, dan legt hij zijn hand op de kop van het dier als een teken dat dat dier sterft voor hem. Dat beest in mijn plaats. En zo wordt het schuldoffer gebracht in de tempel. Maar hier is geen sprake van een offerdier, maar het leven van een onschuldige. Onschuldige. Wie heeft onze prediking geloofd dat hij onze ziekten op zich genomen heeft? Dat hij onze smarten gedragen heeft? Wie heeft geloofd dat hij om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheid verbrijzeld is? Wie heeft geloofd dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was en dat door zijn striemen ons genezing is geworden? Wie heeft onze prediking geloofd? Wie het gelooft, die verwondert zich. En op een heel bijzondere wijze is het de prediking dat het gaat om ons. De prediker van Jesaja 53 zegt: hey, al die dingen over die man van smarten. Het gaat om u. En het gaat om jou. En het gaat om mij. Om onze ongerechtigheden is deze man van smarten geboren. Om onze ongerechtigheden heeft deze man van smart geleden. En om onze ongerechtigheden is hij gestorven. En hier blijkt die heilzame, door God gewerkte verandering. En hier horen wij de bekerende kracht van het evangelie. Eerst was het: hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Als oud vuil aan de kant geschoven, geen blik waardig gekeurd. Een leven leiden wij dan ver verheven boven deze door God geplaagde. En gemeente, zo was het van nature. Zo was het van nature bij u en bij mij. Niet geacht, niet gewenst, afgeschreven. Maar zo is het nou bij de Heere niet. Dat is heel bijzonder. Moeten we altijd maar goed in de gaten houden. De Heere schrijft niet af. Misschien kent u dat woord uit Jesaja. Dat de Heere hoog en verheven is en dat hij in de hemelen woont en dat hij in het heilige woont en bij de gebrokenen en verslagenen van geest. Dat zien we hier in Jesaja. De Heere schrijft hem niet af. Zie, mijn knecht zal verstandelijk handelen, zo begint dit lied. En het is een godswoord. Hij zal verhoogd en verheven worden, ja zeer hoog worden. Deze goddelijke verheffing valt hem ten deel, omdat hij als een schaap ter slachting wordt gewijd. De knecht des Heren wordt verhoogd, want het behaagde de Heren hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Deze knecht zal leven en zijn ziel stellen tot een schuldoffer. En zodoende zal hij verhoogd worden. En zodoende zal hij zaad zien. Het lijden en sterven van deze knecht is de weg die hij gegaan is om de ongerechtigheden te dragen. En dan klinkt de profetische stem, als er gesproken wordt over ongerechtigheden, dan wordt er gezegd, ja maar dat zijn dan onze ongerechtigheden. En dat is nu de hele toepassing van het evangelie. Die weg van die man van smarten, die weg is om mij. Het welbehagen des Heren en de lijdensknecht van de lijdensweg van de knecht zijn hier in één. Dat zij de mens voor eeuwig willen redden. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en rekende hun de zonde niet toe. Zo vol heilgenot is het welbehagen des Heren en zo rijk is die lijdensweg de wereld met zichzelf verzoenend. Gemeente, dan begrijpt u de toepassing wel en dan komt het er wel op aan vanmorgen. Of wij verzoend zijn met God. En dan komt het op bijvallen en instemmen aan. De Heere heeft al onze, al mijn ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En zo horen we altijd weer dat appel vanuit het evangelie, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid voor God in hem. Dus de ongerechtigheid op deze knecht heeft een doel, dat wij in hem rechtvaardig voor God zijn. Dat betekent dat de ongerechtigheid van onszelf bij Christus moet komen. En dat onze schuldbelijdenis elke keer weer opnieuw. Mijn ongerechtigheid moet bij Christus komen. Maar dat betekent toch ook dat de ongerechtigheid van de ander bij Christus moet komen. En dat is onze voorbeden. Want de Heere doet al onze ongerechtigheid op hem aanlopen. De schuldbeleider is voor jezelf. En de voorbeden voor de ander. En als hij het draagt, wanneer hij er aan te gronden gaat, dan zal hij zaad zien. Het is de weg van het tarwegraan. Dat geen vrucht draagt tenzij het in de aarde valt en sterft. En gemeente, zo is nou ook voor u en voor jou en voor mij. Er is vrucht voor ieder die de prediking gelooft, aan wie de arm van de Heere geopenbaard is. Dan weten we, ik leef niet voor eigen rekening, want mijn ongerechtigheid is op hem. En dat is de troost van het evangelie, het ligt op hem. En dan is de kennis van uw en mijn ongerechtigheid ons niet enkel tot schrik en ontzetting, maar dan geeft het ons vertroosting en eeuwige vreugde. Het is een oud Nederlands lied, ik wil mij gaan vertroosten in Jezu lijden groot. Al heeft gestaan ten booste, het mocht nog worden goed, want de Heere heeft al de gerechtigheid van ongerechtigheid van ons op hem doen aanlopen. En dit getuigenis van de prediking wordt altijd begeleid door de vraag, wie heeft onze prediking geloofd? En wie heeft die oproep verstaan, laat u met God verzoenen, zie op Christus. De ongerechtigheid op hem, opdat het welbehagen van God door de Christus gelukkiglijk zal voortgaan. En het evangelie schenkt alle ruimte aan in zichzelf verloren zondaren. Onze zonden en onze ongerechtigheden houden ons niet bij God vandaan. Want zijn gerechtigheid en barmhartigheid openen wegen, ongekend en ongedacht. In de man van smart is al onze vreugde gelegen. En ik verwonder me over zoveel goedheid en zegen. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Van de 106e psalm, daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Psalm 106, vers 3. Laat ons bidden en danken. Ja, Heere, Heere, wij mochten het zo zingen met die woorden van die aloude psalm. Dat het ons gebed is om het goed te zien wat u in uw onbezweken trouw schenkt aan alle die het leven vinden in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, Heere, wat zit daar een troost in. En een vreugde. En een verwondering. Dat u het bent die naar ons omziet. Dat u het bent die met ons in contact wil zijn. En dat doet u door uw woord en door uw geest. Door de verkondiging van het evangelie, maar ook doordat we als gemeente met elkaar mogen spreken over het goede dat u ons schenkt. En zo mogen wij altijd weer zondag aan zondag opkomen naar uw huis. En zo bidden we, Heere, geef ons, nu we van hier gaan, ook lust en liefde om ook vanavond weer onder de bediening van uw woord te zijn. Om u de lof te zingen, om ons geloof te belijden, om de voorbeden te doen. Want Heere, u kent ons. En u weet ook hoe u ons dicht bij u houden kunt. Heere, schenk dat dan mild en overvloedig in deze zondag en ook in de week die daarop volgt. En zo bidden we, Heere, voor de wereld en haar noden. Er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen, want de mensenhart is boos. En wij bidden u, Heere, wil zo dan omzien naar uw mens. Want we horen het op kleine schaal, hoe dat mensen elkaar naar het leven kunnen staan, hoe dat mensen elkaar kunnen lastigvallen en kunnen knechten. Maar het is niet alleen, Heer, op kleine schaal, het is ook op grote schaal. Dat volkeren tegen elkaar opstaan, dat stammen oorlog voeren. En altijd weer, Heer, is het hetzelfde verhaal. Dat de een het een uitstekend idee vindt om de ander van deze aardbodem af te helpen. Ach, Heere, Heere, een mensenhart is boos. Ontferm u, Heer, ontferm u over al die mensen die op de vlucht zijn. Ontferm u, Heer, over al die mensen die zuchten onder geweld. Ontferm u, Heer, over allen die met honger te kampen hebben. Wees met al die vaders en die moeders die niet weten hoe ze hun kinderen te eten moeten geven. O Heere, ontferm u. Zo bidden we ook voor ons land en volk, voor onze koning en zijn huis. En wij bidden u, Heere, geef dat op die vergadertafels van de politiek uw woord nog klinken mag. En dat men mag weten dat er een God is in Israël die leeft en regeert. Zo bidden we ook, Heer, in het bijzonder voor uw uitverkoren volk. Heer, u weet hoe dat ook in onze dagen de haat naar uw volk weer oplaait. En u weet ook, Heer, dat dat ook ons land niet voorbij gaat. Overal, Heer, kan uw volk bedreigd worden. Maar in het bijzonder ook in het beloofde land. Heer, wij bidden u, wees met uw volk. En Heer, dan bidden wij, geef vrede aan Jeruzalem en geef vrede aan de volken rondom. Want Heer, dat ligt toch ook in elkaars verlengde. Als u vrede geeft aan uw volk, dan zal het toch ook vrede zijn in Gaza en in Zuid-Libanon en in Syrië. Heer, want u bent een machtig God, ontferm u over uw oogappel. Heere, zo bidden we ook voor uw kerk wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Heere, we denken dan toch in het bijzonder ook aan de familie Vrij in Albanië. Heere, geef dat ze daar tot zegen mogen zijn. Dat het woord klinken mag en ze mogen zien dat u een God bent die trouwen houdt. Heere, zo zijn er vele, Heere, waar op vele plaatsen waar het evangelie klinkt. En geef dat er mensen uit de duisternis getrokken mogen worden tot uw wonderbaar licht. Heer, wij bidden u voor uw kerk. En wij bidden u bijzonder voor hen die vervolgd worden omwille van het evangelie. Heere, u kent ze één voor één. Wees u een God van nabij, een trooster die hen helpen kan. Heer, zo bidden wij voor de kerk en voor de gemeente aan deze plaats. Wij bidden u voor onze ambtsbroeder. Heer, zegen hem, stel hem tot een zegen. Geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst en verzoening. Wees met hem en met alle die hem lief en dierbaar zijn. Zo bidden we ook voor de kerkraad. Geef hem wijsheid, inzicht, tact, vastberadenheid bovenal om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Heer, wij bidden u in het bijzonder voor de kinderen, dat we heel vroeg in hun leven mogen begrijpen dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. Wij bidden u, Heer, voor een ieder die een taak heeft, denk aan de koster en de organist, en u weet hoeveel er nog bij te noemen zijn, geef hen alle lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. Wij bidden u ook voor de jongeren. Heer, de wereld is tegenwoordig heel dichtbij. En de wereld is in één ding heel erg goed. Het kan de aandacht trekken en de aandacht vasthouden. Maar voor u, Heer, de jonge harten maar bereiden. Dat ze al heel jong mogen begrijpen dat er geen beter leven op deze aarde te vinden is dan het leven met u. Heer, wij bidden u voor een ieder in deze gemeente. U kent de zieken, heren. U kent degene die zorg hebben. De ouderen denken we aan. In de Witteberg en in de Kemkeshof. En heren, u weet wat het betekent als de krachten minder worden. Als de dingen niet meer zo gaan als men zou willen. Kan een grote zorg zomaar bovenkomen. Heren, wij bidden u ook voor hen die met ziekte en zorgen te maken hebben. Heren, er zijn mensen die zijn geopereerd en hebben onderzoeken te wachten. Of hebben ze ontvangen. Heren, en dan mogen er goede uitslagen zijn. En dan mogen er vervolgonderzoeken zijn. En het leert ons allemaal maar één ding. Dat ons leven in uw hand ligt. En zo bidden we, heren, om bewaring en om sparing. Om voortgeholpen te worden, ook in alle nood. Maar te midden van dat alles, dat we mogen wandelen in het vertrouwen dat ons leven met Christus verborgen is in u. Wil zo, heren, met ons zijn en met ons gaan. Zo bidden we het uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. De slotpsalm is 71 en dan van het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Psalm 71 vers 2. Gaat er nu heen in vrede. Verhef de harten en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.